Ja, pepermuntjes zijn onmisbaar. Hè? Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst vanmorgen, waarin voorgaat Jan Rozemuld, onze predikant. Ik heb enkele afkondigingen van de kerkenraad. Erik Hummel heeft ontheffing gevraagd uit het ambt van diaken. En gehoord de redenen heeft de kerkenraad deze ontheffing verleend. Opgelet voor de ouders van catechisanten en kinderen van de KJV. Vanavond is er speciaal voor jullie een ouderavond georganiseerd en die begint in dit kerkgebouw om 19:30. Afmelden kan alleen met een geldige reden en een ondertekend briefje door uw kind. Dus we zien u graag vanavond. Ach, er zijn nog een paar. Zijn er ook ouders bij? Er komen nog een paar binnen zo. De collecte is voor de kerk en vlak voor de collecte mag ik nog iets meer vertellen over de kerk, van de kerkenraad. En u zult waarschijnlijk zeggen, ja, dat werd dus tijd dat ze daarop terugkomen. Dus dan komen we daarop terug. En nou goed, met deze cliffhanger wens ik u verder een hele fijne dienst. En jullie ook. Zoek snel een plekje, welkom. En ik wens jullie een fijne dienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Hou vast. Dat is waar het in deze dienst over gaat. Waar vind je je houvast? Waar val je op terug in je leven? Ons eerste lied... Naar foto mijn zegengroet is opwekking 462. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En we zullen nu beleiden dat we van God afhankelijk zijn, mogen zijn zegen ontvangen. Zullen we erbij gaan staan. En wij beleiden nu samen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en trouw is aan wat en wie hij heeft gemaakt, nooit loslaat waar hij aan begon. En voor u en voor jou is er genade en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Ja, we mogen onze rust vinden bij God en we mogen vanuit die rust ook leven met God. En hoe we leven met God, dat leert God ons in de Bijbel. En we zullen daar nu iets van lezen, van hoe wil God dat we leven, uit Romeinen 12, vers 9 tot 21. Daarna zullen we zingen Psalm 1, vers 1 en 2 uit de nieuwe psalmbereiding.
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede juist toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen die een ander hoger achten als zichzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u in u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broers en zussen, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal het vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover Paulus aan de Romeinen.
Zullen we samen gaan bidden? Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we u mogen ontmoeten in deze dienst. Dat u naar ons toe wil komen, doordat u uw woorden laat klinken, doordat u ook naar ons wilt luisteren als wij bidden, als wij zingen. Zo mag het ook van twee kanten komen. En Heere God, wilt u ons zegenen? Geef ons uw Heilige Geest. Zodat inderdaad wij het zo mogen beleven dat we u ontmoeten. Zodat wij inderdaad ook versterkt mogen worden in ons geloof. Want als wij hier bij elkaar zijn, dan zal ons geloof alleen sterker worden als u met uw geest bij ons bent. En daar willen we u om bidden. Geef ons zo uw zegen. We bidden u ook om vergeving voor dingen die niet goed waren afgelopen week. Als we eerlijk naar ons leven kijken, dan moeten we dat erkennen. Niet alles was goed. We hebben u niet zo lief gehad en dat ook geuit in ons leven als zou kunnen. En we zijn ook niet altijd zo met onze naasten omgegaan als het beste is. We hebben niet altijd de ander hoger geacht dan onszelf. En wilt u ons dat vergeven? En wilt u ons ook groei geven voor een leven met u? Geef dat ook door uw geest. En we danken u ook voor de goede dingen die er al zijn in ons leven. Dat u door uw geest ook al mooie dingen geeft. Dat we het goede ook al soms hebben gezocht. En daar danken we u voor. Zegt u ons deze dienst. Wees bij ons, wees u ook bij hen die niet bij ons zijn, maar op een andere manier deze kerkdienst volgen. Via het internet wilt u hen ook zegenen en verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Ja, de kinderen die naar Vonkel willen gaan, die mogen naar Vonkel gaan. Veel plezier met elkaar. Zullen wij met elkaar uit de Bijbel gaan lezen? Het thema is dus hou vast. En daarover lezen we eerst uit Filippenzen 1, vers 18 tot 26. En dan nog een stukje uit de Heidelbergse Catechismus, de eerste vraag en antwoord uit de Catechismus. Daarna zingen we Jezus leeft en ik met hem, liedboek 641, vers 1 en 2.
Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Er is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, heb u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Tot zover Filippenzen. En dan uit de Heidelberger Catechismus, zondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Want hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs zo dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven, en maakt hij mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven.
Mijn Jezus, ik houd van u. Opwekking 392 zingen we zo meteen na de preek. Afgelopen zomer hebben wij een museum bezocht. Dat heet het Airborne Museum. En dat is vlakbij Arnhem. En dat museum dat gaat ook over de slag bij Arnhem. Ik denk dat iedereen daar wel iets van weet, de meesten, over de slag bij Arnhem. Dat is tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat er allemaal mensen bijvoorbeeld met parachutes, of vooral met parachutes, zijn neergekomen om daar de brug te veroveren. Nou, en dat ging niet al te makkelijk. Maar je hebt in dat museum ook een afdeling in de kelder, dat heet Experience, beleving. En de bedoeling is dan, zo is dat opgezet, dat je iets van die slag, zoals die soldaten dat hebben meegemaakt, ook beleeft. Dat je daar iets van meekrijgt hoe dat geweest is. Dus dan loop je door de straten van Arnhem, zogenaamd, een stukje daarvan. En dan wordt er om je heen geschoten. Maar dat begint met dat je in een vliegtuig zit. Zogenaamd als soldaat. Zo'n vliegtuig waar de soldaten in zaten, voordat ze werden gedropt met de parachute om daar bij Arnhem te gaan vechten. En daar hoor je ook allemaal geluiden, zo'n bromgeluid van een vliegtuig hoor je daar. En je hoort in het Engels een of andere commandant dingen roepen. Dus je hebt een beetje het gevoel dat je in dat vliegtuig zit. En ik dacht toen, zou ik dat eigenlijk durven? Zou ik dat durven? Je zit in dat vliegtuig. Je moet straks naar beneden springen. Nou, je moet eerst maar geloven dat die parachute jou houdt. Hè, van die paddenstoelen hadden ze toen. En dan kom je beneden en dan moet je in gevecht gaan tegen de Duitsers. Zou ik dat eigenlijk wel durven? Hè, want de vraag of je dat overleeft is een hele reële vraag natuurlijk. En zou ik dan houvast hebben aan mijn geloof? Als je vlak voor zoiets spannends staat, zou ik er houvast aan hebben dan dat God me altijd vasthoudt, wat er ook gebeurt? En zou ik daarom het wel durven, zeg maar? Nou, ik durf dat zomaar niet te zeggen. Ik zit er ook niet in, maar dat lijkt me wel spannend. Om dan zoveel vertrouwen te hebben. Nou, ik moest daar even aan denken toen ik bezig was met Filippenzen 1 en zondag 1 van de catechismus. Dat gaat over houvast. Waar heb ik houvast aan? Als het moeilijk en spannend wordt in mijn leven. Als het onzeker is. Wat is je enige troost in leven en in sterven? Oftewel, waar durf je het mee aan? Ook als het spannend wordt in je leven. Waar val je op terug als het spannend wordt in je leven? Nou, ik spreek best vaak mensen die iets vertellen over moeilijke periodes in hun leven. Ik moet nu denken aan een mevrouw die mee moest maken in haar leven dat haar man overleed na een korte periode van ziekte. En vrij kort daarna ook nog een zoon die ook ziek werd en ook overleed aan die ziekte. En die zei van, ik heb zoveel gehad aan mijn geloof. Dat heeft mij er bovenop geholpen en dat heeft mij geholpen om door te gaan. Daar kon ik nou echt op terugvallen. Nou, en dat kan je best wel vaak horen, dat soort verhalen. Dat mensen zeggen van, ik had het geloof en ik zou niet weten wat ik zonder het geloof had gemoeten in die moeilijke tijd. Want God was het die mij droeg, die mij kracht gaf. Nou, dat is bijzonder als je zo'n anker hebt in je leven. En dat je door alles heen kan zeggen, ja, de Heere Jezus is mijn Heer en Hij is altijd bij mij en ik kan altijd bij Hem terecht en Hij vergeet mij nooit. Ja, als dat je overtuiging is, is er niet zo heel veel om bang voor te zijn, zou je zeggen. Nou, misschien dat je daar wel iets van herkent. In ieder geval is dat de vraag die voor ons er ook allemaal is. Wat is nou jouw houvast in het leven? Wat houdt jou nou staande in het leven? En ik hoop dat je zegt, nou ja, er is van alles en nog wat waar ik mijn houvast in zou kunnen zoeken. Er zijn allerlei zekerheden waar ik op bouwen kan. Maar één ding is er wat voor mij echt vast staat. Wat er ook op mij afkomt aan moeilijkheden, wat misschien mijn kracht ook wel eens te boven gaat. Mijn houvast is mijn geloof. Dat is God en dat is genoeg in het leven en ook als het sterven komt. Ja, als mensen op hun sterfbed liggen, is het ook vaak gelukkig zo dat ze daar hun houvast in vinden, rust in vinden. Als dat zo is, je ligt op je sterfbed en je kijkt terug op je leven, ja, dan zijn er ook heel veel losse eindjes. Dan zijn er ook dingen waarvan je zegt van, dat is niet goed gegaan en dat had ik anders moeten doen. Het is niet zo dat alles dan ineens goed is als je terugkijkt. Maar dan mag je rust vinden bij God die vergeeft, die voor je blijft zorgen, ook na het sterven, maar ook hier op aarde, voor wie hier op aarde blijft zorgen. Mooi als dat je houvast is. Je kan je houvast ook op allerlei andere plekken zoeken. Dat je denkt van, nou, dat is mooi en daar word ik gelukkig mee en dat vind ik fijn. Dat kan van alles zijn. Een relatie die je hebt, vrienden die je hebt, bezit, leuke dingen doen, noem het allemaal maar op. Maar wat gebeurt er als dat allemaal wegvalt? En als je bijvoorbeeld plotseling heel ziek wordt, als mensen om je heen wegvallen, overlijden, als alles tegen zit, wat zeg je dan? En ik hoop dat je zegt, nou, gelukkig heb ik dan mijn geloof. Maar nu nog een andere vraag. Wat nu als ook dat wegvalt? Wat nu als je geloof door alles wat je mee moet maken gaat wankelen? Als de twijfel toeslaat? Gelukkig heb ik mijn geloof nog. Ja, maar als nou je geloof ook eens heel erg wiebelig wordt, wat hou je dan nog over? Waar heb je dan nog houvast aan? Het is ook maar de vraag of het zo werkt. Dat inderdaad je geloof je houvast moet zijn. Moet ik geloven? Moet ik houvast hebben aan mijn geloof? Maar dat betekent toch ergens ook weer, ja, dat ik het zelf moet doen. En dat het iets afhangt van iets in mij. Het hangt af van mijn geloof. Maar we zeggen in de kerk toch altijd, ja, maar je moet niet vertrouwen op iets van jezelf. Je moet niet je vertrouwen stellen op je bezit, op je bankrekening, op het aantal vrienden wat je hebt, of op Instagram het aantal volgers en vrienden wat je hebt. Je moet dat soort dingen niet op vertrouwen. Je moet vertrouwen op God. Maar als het van je geloof afhangt, hangt het toch weer een beetje af van iets van jezelf, in jezelf. Vertrouwen op je geloof, is dat niet net zoiets als een schipper die zijn anker uitgooit in zijn eigen schip? Daar gaat dat schip niet heel vast van liggen. En de catechismus geeft dan een antwoord wat daar wel bij helpt. Wat is je enige troost? Dat is de vraag. Waar heb je houvast aan? En natuurlijk hoop ik dat je zegt, waar heb ik houvast aan? Nou, gelukkig heb ik mijn geloof. En ik vind het geweldig dat ik mag geloven dat Jezus voor mij aan het kruis is gegaan. En ik heb ook de Heilige Geest gekregen, dat merk ik ook. Maar wat de catechismus en wat ook dat Bijbelgedeelte van net ons probeert te zeggen is, mijn ultieme troost en houvast is niet dat ik mijn geloof heb. Mijn troost en houvast is dat Christus er is en dat Hij mij vasthoudt. Gelukkig, de Heer Jezus kent mij. De catechismus zegt het zo, dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben, niet van mezelf, maar van mijn trouwe heiland, Jezus Christus. Nou, en dat wordt ook gezegd in die brief van Paulus aan de Filippenzen. Even de omstandigheden, hij zit in de gevangenis, Paulus, waarschijnlijk in Rome. En hij was zijn leven niet zeker op dat moment. Want er zal in Rome over hem recht gesproken worden. En wat zal dan de uitspraak zijn in die rechtszaal? Zal hij de doodstraf krijgen? Zal hij het overleven? Hij weet dat niet goed. En in het eerste deel van deze brief schrijft hij dan die bijzondere woorden. Voor mij is het leven Christus en sterven winst. Ondanks alles wat Paulus is overkomen, gevangenschap, bedreiging, onzekerheid, tegenwerking, zijn vertrouwen in God heeft hij nog. Want deze brief zit ook vol met blijdschap. Hij zegt, wees blij en ik ben blij en dat soort dingen. Want hij zegt, voor mij is het leven Christus. En in het catechisme staat dus, ik ben het eigendom van Christus. Voor Paulus had dat ook de logische consequentie dat hij zijn leven deelde met de Heer Jezus Christus. Alles wat Paulus doet, dat is door hem en voor hem en met hem. Alles wat Paulus meemaakt, wat hem bezighoudt, hij legt het allemaal bij de Heer Jezus neer, zoekt steeds contact met de Heer Jezus en is in alles gericht op het ontdekken van wie Jezus is en het leven met hem en het eren van hem. Dat is waar hij steeds op gericht is. Nou, dus Paulus heeft een heel sterk geloof. En je kan denken van, nou, dat legt voor mij dan de lat ook wel weer heel hoog als ik zoiets lees. Dat sterke geloof van Paulus, wat altijd zijn leven kleurt en dat hij altijd maar contact legt met de Heer Jezus. Maar dat werkt bij mij niet helemaal zo hoor. Je kan daar bewondering voor hebben, mooi, voor Paulus. Bij mij is het allemaal een stukje bleker en wat minder sterk. En dan denk ik weer aan wat ik net zei, ons houvast is niet dat wij Christus vasthouden, maar dat Hij ons vasthoudt. En dat is wat Paulus ook eigenlijk wel bedoelt, denk ik, als hij zegt, het leven is voor mij Christus en daarom is het sterven winst. Het gaat niet om zijn sterke geloof, het gaat om Christus. En daarom zegt hij ook, het sterven is voor mij winst. Dat klinkt een beetje gek, hè? Sterven is voor mij winst, misschien onwerkelijk. Nogal wat uitleggers hebben gedacht van, nou, Paulus is vast een beetje levensmoe geweest. Of depressief geworden. En je kan je dat voorstellen, want hij was in de gevangenis en hij had vaak tegenwerking en vervolging. En ja, vind je het gek dat hij op een gegeven moment zegt van, nou, ik ben er wel moe van. Levensmoe. Maar ja, we zagen net, deze brief zit ook vol blijdschap. En hij zegt tegen de lezers, wees altijd verheugd. Nou, dan zal hij zelf wel niet depressief zijn. En bovendien in datzelfde stukje waarin hij zegt, het sterven is voor hij winst, zegt hij ook, ja, maar ik heb dan best nog wel zin om hier op aarde aan de slag te gaan. Ik moet voor jullie nog van alles doen, ik heb nog allerlei opdrachten. En dat wil ik graag doen. Nee, levensmoe is hij niet. Maar hij zegt wel, ik verlang ernaar om naar hem toe te gaan. Want dat is het allerbeste. dat ik bij hem mag zijn, dat ik hem, de Heer Jezus, mag ontmoeten in de hemelse heerlijkheid. Dat is het mooiste, het beste wat er is. De Paulus weet waar hij het moet zoeken in zijn leven. Dat er altijd één is die bij hem blijft en ook straks bij hem zal zijn als zijn einde komt. Dat ik in lichaam, met lichaam en ziel, in leven en sterven, de Heer Jezus toebehoor. Wanneer behoor ik hem toe? Niet alleen nu, maar ook straks in leven en in sterven. En dat is de diepste troost van het geloof. Dat je weet, in mijn leven kom ik erdoor met hem. En als het einde komt, is hij er ook. Ja, en toch, de angst voor de dood zit er bij ons mensen ook wel diep in. Wij praten daar ook liever niet over, toch? Praat jij vaak over doodgaan, dat je een keer doodgaat? Ik vermoed eigenlijk van niet. Ik zelf eigenlijk ook niet, als ik daar zo over nadenk. Het sterven roept ook altijd moeilijke emoties op. He, bijvoorbeeld als mensen met de dood worden bedreigd, dan slaat de angst hen om het hart. En dat begrijp je ook wel. Als ik nu in Gaza zou wonen, dan denk ik dat ik ook angstig zou zijn. Omdat er zomaar een bom kan inslaan, toch? En toch wil Christus ons niet alleen bevrijden van de dood, maar ook voor angst voor de dood. Omdat hij zegt, sterven is niet een eindpunt. En is ook geen verlies, het is alleen winst. De doorgang naar hem. Ja, maar eerlijk is eerlijk, je zegt dat Paulus niet zomaar na. Het leven is voor mij Christus, het sterven is voor mij winst. Wij zijn mensen, we willen ook graag leven. En we willen al helemaal niet graag afscheid nemen van de mensen die wij hier op aarde lief hebben. Ons geloof is niet altijd zo sterk als dat van Paulus lijkt te zijn geweest. En dan mag je dus weten dat het niet afhangt van ons geloof. Het komt er niet op aan dat wij hem vasthouden, maar dat hij ons vasthoudt. Het komt er niet op aan dat wij hem kennen, maar dat wij door hem gekend zijn. Wij hebben niet altijd zo'n sterk geloof. We worden ook door veel dingen afgeleid. Hè, ook van ons geloof van God. We snappen lang alles niet. We hebben ook zo onze twijfels over dit en over dat. En we voelen niet altijd zoveel bij ons geloof. En als je niet zoveel voelt, kan dat je ook aan het twijfelen brengen. En dan is het goed om te weten, hij is ons houvast. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van de verzetsstrijdster Hebe Kolbrugge. Of misschien ook niet. Maar in ieder geval, dat is iemand die verzetswerk deed en toen opgepakt werd in de Tweede Wereldoorlog. Hebe Kolbrugge deed allerlei spionagewerk. En ze maakte microfilmpjes van Duitse strategische plekken, zeg maar. En die microfilmpjes die smokkelden ze weer naar Zwitserland. En op een dag zat ze in de trein, was er een heel scherpe controle en werd ze opgepakt. En ze kwam terecht in Ravensbrück, dat is een concentratiekamp voor vrouwen. En Hebe Kolbrugge die zag verschrikkelijke dingen in dat kamp. Het was bijvoorbeeld het waren allemaal hele koude, tochtige barakken en daar waren ook kleine kinderen en baby's en die stierven daar bij bosjes. En er werden verschrikkelijke medische experimenten gedaan op allerlei mensen. Verschrikkelijk. Maar ze heeft het overleefd en later, dan vertelt ze dus over die tijd in het concentratiekamp en ze zegt, ik ben ervan overtuigd dat God mij heeft beschermd in dat concentratiekamp. Maar, zei ze, ik kon in het concentratiekamp niet bidden. Dat lukte mij niet. Ik kon niet bidden. En ik miste het ook helemaal niet. Ik miste het bidden ook niet. Eigenlijk dacht ik in het concentratiekamp bijna niet aan God. En na de oorlog zat ze daarmee en dacht ze van, hé, maar dat is gek, dan ben ik blijkbaar niet een echte gelovige. En om daarover te praten ging ze naar een bekende theoloog, professor Miskotte. En daar vertelde ze dat. Van ja, ik zat in het concentratiekamp En ik kon daar helemaal niet bidden. Ben ik dan wel een gelovige? En toen zei Miskotte tegen haar, ja maar je mag gewoon weten dat God jou toen heeft vastgehouden. Niet jij deed het, maar de Heer deed het. Dat kun jij zelf niet. Jezelf vasthouden, of God vasthouden, bedoel ik, in die moeilijke omstandigheden. En voor haar was dat op dat moment een eye-opener. Het komt niet van mijn kant, het komt van zijn kant. En dat is geloof. Dat je het niet in jezelf hoeft te zoeken, in je eigen geloof. Je kan ook soms behoorlijk onderuit gaan, wat je eigen geloof betreft. Dat moest Petrus bijvoorbeeld ook leren. Petrus die zei, Heer, ik ga helemaal voor u en ik zal u volgen en ik zal u nooit verlaten. Totdat hij de Heer Jezus verloochende en zei, ja, ik ken die man helemaal niet. En toen stond Paulus of Petrus bij de scherven van zijn geloof. En toen werd hij door de Heer Jezus zelf opgevangen. Jezus hield hem vast. En dat kan ook vandaag gebeuren, wat Hebe Kolbrugge toen gebeurde. Dat bijvoorbeeld als je ziek bent, er weinig van je geloof over lijkt te zijn. Dat kom ik ook wel eens tegen in gesprekken met mensen die ziek zijn. Dat ze zeggen van, of dat ik probeer dan met die mensen over het geloof te praten. Als ik kom, probeer ik met mensen over het geloof te praten. En dat je dan merkt dat soms mensen zo vol zijn van ziekte, of zoveel pijn hebben, of psychisch het zo moeilijk hebben. Ja, dat praten over het geloof moeilijk is, want ze hebben zeg maar genoeg aan zichzelf en wat ze allemaal meemaken. En dat is dan soms achteraf ook wel eens een teleurstelling, dat mensen zeggen van ja, maar wat valt me daar nou tegen dat ik toen zo weinig aan mijn geloof had. Ik leek wel een ongelovige. En dan mag je zeggen, gelukkig houdt de Heer Jezus je vast als het moeilijk is. Hij blijft aan jou denken, ook als het jou niet lukt om aan hem te denken. En de Heer Jezus is niet aan het kruis gestorven voor mensen die het allemaal heel goed kunnen. Die heel goed kunnen geloven, die heel goed dingen van het geloof kunnen doen. Maar de Heer Jezus is gestorven voor mensen die zeggen, ik ben niet zo sterk. Ook niet in mijn geloof. Maar hij kent mij. Niet wij, maar hij. En als je hem dan volgt, ja, dan geeft hij je ook soms weer zijn Heilige Geest, die altijd wel bij je is. Maar dan laat de Geest je soms toch ook weer merken van, oh ja, ik hoor bij hem. En misschien heb je dat wel eens gehad. Dat je dacht van, ik zie het helemaal niet zo zitten met mijn geloof. En wat heb ik daaraan? Wat heb ik eigenlijk aan mijn geloof? En dat dan juist de Heilige Geest je met iets in aanraking brengt. Iemand die iets tegen je zegt, een stukje uit de Bijbel, misschien een preek, een lied, dat je denkt van, oh ja, ja, het is toch wel zo. En God is er wel, ook voor mij. De Heer Jezus vergeet mij niet. Daar merk je het ook aan. De Heer Jezus vergeet je niet. En later, dan gaat het leven weer door en dan ben je dat ook allemaal zo weer vergeten en ben je weer druk met heel veel andere dingen. En van tijd tot tijd komen dan toch die momenten dat je het even weer meemaakt, even wordt aangeraakt weer door een gebed, een bijbelstukje, iets anders. En zo merk je dat het ook zo is. God houdt je vast. Waar hou jij je aan vast in je leven? Als ik uit zo'n vliegtuig had moeten springen, zoals die soldaten toen bij de slag om Arnhem, zou ik dat hebben gedurfd? Zou ik iets aan mijn geloof hebben gehad? Ik weet het niet. Ik durf dat zomaar niet te zeggen. Maar wat ik wel weet is dat God ons vasthoudt als ons vertrouwen wankelt. En het is geweldig dat we zo'n God hebben. Het leven is voor mij Christus. Ik ben zijn eigendom. Want hij blijft in mij geloven. Amen.
Thank you.
We zullen in ons gebed voor een aantal mensen ook in het bijzonder bidden. Itze Jansma heeft gevraagd of we samen in de kerk voor hem willen bidden. Hij woont nog steeds op de zorgboerderij Wilhelminahoeve. Zijn gezondheid gaat de laatste tijd best wel achteruit. En ja, daarom zullen we hem aan de Heer opdragen. Zuster Lies Mollema. Zij heeft een moeilijke tijd achter de rug omdat haar dochter Rianne het bericht kreeg dat ze een tumor heeft in haar hoofd. Ze moest daarvoor met spoed worden geopereerd. Dat kon gelukkig en die operatie is ook goed gegaan. Later moet ze nog wel bestraald worden. Maar we zullen hierin bidden voor zuster Mollema en voor haar dochter en haar gezin. Zuster Nel Penninga, die is niet meer in het ziekenhuis. Die is naar het Zonnehuis gegaan om te revalideren na haar herseninfarct. Het gaat geleidelijk aan wat beter met haar en we zullen ook bidden om verder herstel. Zullen we naar de Heer gaan in ons gebed. Onze Vader in de hemel, we danken u voor het goede nieuws, het evangelie, dat u ons vasthoudt. En dat u in al uw liefde naar ons toekomt. U hebt zichzelf geofferd aan het kruis voor mensen die zelf vaak twijfelen, zoeken, tobben en ook falen. En misschien geldt voor ons persoonlijk ook wel dat we graag zouden willen zeggen van, ja, gelukkig heb ik mijn geloof. Maar in de praktijk valt het dan met het geloof ook nog wel eens tegen. En daarom bidden we, wil ons toch telkens weer duidelijk maken in ons hart dat u ons vasthoudt. Dat u ons lief hebt en dat u elke keer weer voor ons gaat. Want u bent als die goede herder die op zoek blijft steeds naar de schapen. Wilt u met ons meegaan, Heere God, ook de komende week? U weet wat ons staat te wachten, de dingen van ons leven. U weet het als we eenzaam thuiskomen en er niemand is om mee te praten of alleen de dienst thuis beleven. U weet het als we de komende week allerlei zorgtaken hebben te doen, of naar school moeten gaan, of naar werk of stage. U weet het als we ons zorgen maken over de gezondheid van onszelf of van anderen. U weet wat er speelt in ons leven. En we bidden u, wilt u bij ons zijn, ons zegenen. En geef ook dat we tot een zegen mogen zijn voor anderen. We bidden u voor broeder Itze Jansma, die qua gezondheid achteruit gaat en het daar moeilijk mee heeft. We dragen hem aan u op. Wilt u voor hem zorgen? Help hem als het moeilijk is. En geef ook, ja, dat hij mag merken dat u bij hem bent, mag weten dat u bij hem bent. En dat mag hij weten. Dank u wel ook dat u dat vertrouwen telkens weer aan hem geeft. Het vertrouwen dat u hem niet loslaat, wat er ook verder moeilijk en onzeker is. Zorgt u voor Itze. Wilt u ook zijn bij Sietske en bij de kinderen voor wie deze situatie ook moeilijk is. Wees ook hen nabij. We bidden voor zuster Lies Mollema en voor haar dochter en haar gezin. Wat een schok was het dat werd vastgesteld dat ze een hersentumor had. Wat een schrik en onzekerheid bracht dat met zich mee. Dank u wel dat ze zo snel kon worden geopereerd, dat de operatie goed ging. Het is een spannende operatie, maar het lijkt erop dat ze daar goed door is gekomen. Wil ook verdere behandeling zegenen en geef dat ze weer helemaal mag herstellen. En wees ook bij onze zuster Lies Mollema, die dat ook allemaal moet meemaken en ja, die daar ook een moeilijke tijd door gehad heeft. Wees ook bij haar bij beperkingen die ze wel heeft qua gezondheid. En zorgt u ook voor haar. We bidden u voor zuster Nel Penninga, die nu in het Zonnehuis is. Dank u wel dat het gaandeweg beter met haar gaat. Wilt u ook het traject van revalidatie in het Zonnehuis, wilt u dat zegenen? En geef dat ze daardoor nog verder herstellen mag. Geef haar moed en kracht, Heere God. En wees u ook bij haar man Peter en bij de familie. We bidden nu ook voor Erik Hummel, die ontheffing moest vragen voor het ambt van diaken. Een beslissing die je ook niet zomaar neemt, waar wel wat aan vooraf gaat. Nadenken, spreken met mensen, niet gemakkelijk. Heere God, geef dat Erik en ook Riemke er rust in mogen vinden in deze beslissing zo. En dat ze ook op een andere manier hun plek mogen hebben of weer verder mogen invullen in de gemeente. En wilt u hen ook nabij zijn met uw zegen. We bidden voor deze wereld, zorg voor mensen in nood, mensen die zuchten onder oorlogsgeweld, ontfermt u zich over hen. Mensen die zuchten onder armoede, al dan niet als gevolg van klimaatverandering, ontfermt u zich over wie arm is. Ontfermt u zich over mensen die met natuurrampen hebben te maken. En zo is er zoveel nood. Wilt u helpen iedereen die met rampen, met moeilijke dingen te maken heeft. We bidden u om wijsheid voor overheden in ons land, in andere landen. Geef hen wijsheid, help om goed en rechtvaardig te regeren. Verhoort u ons gebed. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Voor de collecte aan zal, zoals hij ook al even aangaf, Hendrik nog een aantal dingen met ons delen.
Dat is ook terug te lezen in het kerkblad. Misschien heeft u het zelf al gelezen, want ik zag het kerkblad gisteren verschijnen in de wijk-app. Dus alles wat ik vertel, als u denkt, waar had hij het allemaal over? Lees het straks nog even terug. Hoe willen we kerk zijn? 30 april hebben we het daar samen over gehad, hier na de dienst, in verschillende leeftijdsgroepen. En dat aan de hand van 4 vragen. Hoe ziet je ideale kerk eruit? Wat vind je belangrijk? Waarom vind je dat belangrijk? En hoe kunnen we dat samen realiseren? Jullie hebben heel veel verschillende gedachten, opmerkingen, vragen op papier gezet. Dit is nog maar een greep van wat we binnen hebben gekregen van jullie. Heel erg bedankt daarvoor. En als kerkraad hebben we liefst 2 vergaderingen nodig gehad. En aandacht besteed in een gesprek om alle gedachten, ideeën de revue te laten passeren. En wat we daar dan van vinden, wat we daar dan mee moeten. We hebben geconstateerd dat binnen alle leeftijdsgroepen de volgende 4 gedachten consequent naar voren kwamen. Buiten alle andere zaken om wat jullie hebben aangeleverd. Intensieve contact met de PKN, hier in het dorp. Activiteiten buiten onze kerkdiensten om. Zichtbaar zijn in het hele dorp. En de focus op jeugdactiviteiten. Nou hebben we daarbij ook geconstateerd dat deze punten niet nieuw zijn en zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Zo zijn er bijvoorbeeld, als je kijkt naar de PKN, wel contacten. Hè? Er zijn met name vanuit onze gemeente mensen, leden die de diensten van de PKN wel bezoeken. KPN is wat anders. Je ziet jaarlijks de actie met kerstattenties voor dorpelingen die een heel moeilijk jaar gehad hebben. Dat gaat vanuit onze kerk en vanuit de PKN. Er is ook contact tussen jeugdleiders inmiddels geweest, qua vereniging categorisatie. Als je kijkt naar het tweede, de activiteiten buiten onze diensten om, dan zijn er ook al activiteiten die nu georganiseerd worden, zoals het koffiedrinken na de dienst, diverse middagactiviteiten op een zondagmiddag. En ook de SOAS-commissie is heel actief. Als je kijkt naar het derde, zichtbaar zijn in het dorp. We zijn wel zichtbaar in het dorp. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de grote kerstwandelingen die jaren geleden heel groot zijn opgezet vanuit onze gemeente voor het dorp en de mensen daaromheen. En ook hierin zien we dat de SOAS-commissie heel actief is om naar buiten iets voor het dorp te organiseren. Jeugdactiviteiten, ook daarin zijn wij wel actief. Jongeren hebben talenten die Gods Koninkrijk zichtbaarder, mooier en rijker maken. En we zien in onze gemeente dat jongeren zelf ook de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Om hun geloof te laten zien en dit door activiteiten ook te organiseren. Ook zien we bijvoorbeeld Fonkel, Resonate en actieve jeugdverenigingen. Met name ook de oudere jeugd die weer heel actief daarin is. Oké, gaan we naar de derde dia. Na overweging van deze punten hebben we als kerkraad besloten om de komende tijd alle dingen die het ontstaan en de ontwikkeling van deze punten van harte willen stimuleren. Dus samenvattend, we houden van Jezus en we houden zijn boodschap centraal. We willen actief werken aan contact met de PKN in ons dorp. En we willen verder zichtbaar worden in ons dorp. En we blijven jeugdactiviteiten stimuleren, ook vooral op het doorgeven van de verantwoordelijkheid. Dus dat over hoe willen we kerk zijn vanuit de ochtend die we hier hebben gehad op 30 april. Dan heb ik nog een dia, dat kunt u ook teruglezen in het kerkblad. De kerkraad heeft besloten dat het vanaf nu mogelijk is dat de taak van een ouderling of een diaken ook door een echtpaar kan worden uitgevoerd. Als een echtpaar aangeeft dat graag samen te willen doen. Rondom de talstellingen in de afgelopen jaren kwam deze vraag vanuit een aantal echtparen regelmatig terug. En we hebben hier intern een aantal keren over gesproken. Hoe doe je dat nou? Hoe doen andere kerken dit nou? Hoe kun je dit ook implementeren? En we hebben er ook met jullie over gesproken in de gemeentevergadering van 23 maart. Dus dat is nog een tijdje terug, verder terug. Jullie hebben vast een heel goed geheugen. We hebben nu als kerkraad een reglement vastgesteld. Die kun je ook nalezen in het kerkblad, hoe we dit gaan implementeren. Nou, resumerend, de kerkraad is blij en dankbaar voor de inzet van jong en oud in onze gemeente. Iedereen van jullie heeft kwaliteiten en gaven en die worden op heel veel verschillende manieren ingezet. Samen werken we aan kerk zijn en gemeente zijn in het mooie Oldehoven. Een licht voor onze omgeving en een thuis voor gemeenteleden dat opbouwend mag zijn voor ons geloof in een fantastische Vader in de hemel. Tot zover en ik wens jullie allemaal nog een hele fijne zondag.
Dankjewel Hendrik, voor dat je dit met ons hebt gedeeld en hoe je dit met ons hebt gedeeld. Dan is er nu de collecte en na de collecte zingen we nog Psalm 68, het 8e vers. Geloofd zij God met diep ontzag.
Thank you.
We mogen met Gods zegen naar huis gaan. De Heer zegent u en beschermt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn vriendelijk gelaat toe en hij geeft u en jou vrede. Amen.